Welkom bij Café de Liefde. De plek waar alles op tafel komt rond liefde, relaties en intimiteit. Ik ben Joey Steur en samen met Jipke Teensma, beide ervaren relatietherapeuten, verkennen we onbesproken vragen en duiken we in de wereld van taboes.
Joey en ik brengen theorie, persoonlijke ervaringen en verhalen rechtstreeks uit de spreekkamer naar voren. Wij brengen licht op thema's rondom liefde, relaties en seksualiteit die vaak onbesproken blijven. In deze podcast komt alles aan bod.
Hey Jipke.
Hey Joey.
Nou, deze week hebben we weer een ontzettend leuke vraag binnengekregen.
Ja, weer echt treffend. Ik denk dat bijna iedereen zich wel kan herkennen in deze vraag. De vraag gaat over verlatings- en bindingsangst. En de vraag luidt, heb ik nou verlatingsangst of bindingsangst? En nou ja, wij zien dit terug in gesprekken in de praktijk, bij stellen, bij singles. En we herkennen het ook allebei van persoonlijke ervaringen. Dus daar gaan we deze aflevering wat verder op in. Joey, kan jij wat meer vertellen over verlatingsangst? Want wat is dat nou precies, verlatingsangst?
Ja, verlatingsangst gaat over de angst om verlaten te worden. Door dierbaren of afgewezen te worden. En dat kan zich uiten bijvoorbeeld met het aangaan van een nieuwe relatie.
Oké, dus als iemand wat dichterbij komt, een geliefde. Ja, wat gebeurt er dan? Zijn er bepaalde symptomen die je dan vaak terugziet?
Ja, wat er dan gebeurt is dat er een soort van enorme angst komt bij de afwezigheid van de geliefde.
Wat bedoel je met afwezigheid van de liefde? Dat je men bang is dat degene er niet is? Wat bedoel je precies?
Ja, om verlaten te worden, om in de steek gelaten te worden. En die angst kan al heel snel opkomen als de geliefde bijvoorbeeld al langer weg is dan afgesproken is. Vaak wordt die angst getriggerd bij het maken van afspraken die niet nagekomen worden.
Maar betekent het dan dat iemand vanuit angst dan gaat handelen? Hoe zie je dat dan terug in een, in een datende situatie? Wat zou iemand dan gaan doen?
Nou ja, dan gaat iemand dus ontzettend aanklampen aan diegene. Dus die gaat bellen, die gaat proberen om, of die gaat berichten sturen. Die gaat zorgen dat het ontzettend aanjagen en aanklampen aan de ander. Omdat diegene dus eigenlijk zoveel angst voelt dat die ander daar niet meer is.
Oké, dus als we het hebben voor de andere partij, die voelt dat dan als verstikkend. Kan ik het zo begrijpen?
Ja, dat is wel degene die ik heel vaak terughoor. Dat het gewoon te veel is, te drammerig, te veel berichten, te veel bellen. Het komt dan verstikkend over. En degene die de verlatingsangst heeft, waar het op neerkomt, is dat diegene bang is om alleen te zijn.
Bang om alleen te zijn, dus omdat de geliefde er dan wel is, maar men vanuit angst leeft, zie ik ook wel terug in veel gesprekken die ik heb met stellen, dat het dan vastklampen inlaat wordt. En het is op alle verschillende manieren hoe dat zich kan uiten. Maar de partner of degene die de geliefde, dus dat kan ook een vriendin zijn, dat kan ook een familielid zijn, degene die gewoon dichtbij staat, die heeft soms echt een tegenovergestelde reactie met de ander wegduwen, terwijl diegene dat misschien ook wel helemaal niet wil doen. Maar dat is dan nog geen bindingsangst. Dat is eigenlijk een reactie op degene die komt met verlatingsangst.
Dus er is heel veel angst. Ja, dus het overlevingsmechanisme wordt aangezet. En dat is eigenlijk het gedrag wat eruit komt, is vastklampen. Want daaronder zit eigenlijk een heel verdrietig verhaal waar het gaat om, ik maak me zorgen, ik ben bang dat ik alleen gelaten word. Vaak komt dat voort uit een stukje vanuit de jeugd of de kindertijd, waarbij dat al eerder ervaren is. Maar misschien moeten we niet te snel gaan. Want Jipke, kan jij misschien iets vertellen over de bindingsangst?
Ja, zeker. Want bindingsangst is niet het tegenovergestelde. Er komen veel overeenkomsten zijn er met verlatingsangst en bindingsangst. En wat is nou precies bindingsangst? Dat is eigenlijk de angst om een emotionele of fysieke band aan te gaan met een geliefde of met anderen. Dit wordt ook vaak gevormd vanuit een levensgeschiedenis, vanuit Het bang zijn om vrijheid kwijt te raken. En ja, dat is komt dus qua andere kant van de medaille overeen, omdat er in beide gevallen men vanuit angst leeft, dus vanuit een overlevingsstrategie. Maar de symptomen bij bindingsangst zijn het tegenovergestelde. Men vermijdt intimiteit, vermijdt om zich kwetsbaar op te stellen, waardoor de ander voelt van, goh, waarom ben je er niet? En er zit een soort van muur tussen ons en je gaat niet een connectie aan. Dus duwt soms ook iemand heel ver weg. En ja, dat zie ik ook terug in relaties. Want ook op het moment dat er een volgende stap in een relatie wordt genomen en je kent iemand al jaren soms, kan dat ook worden getriggerd. Want dan komt iemand soms net weer een stukje dichterbij. En dat voelt dan eng. En daarom kan een bindingsangst weer omhoog komen. Nou, en ook in relaties komt de bindings- of verlatingsangst wordt soms getriggerd bij het maken van nieuwe stappen. En Joey, heb jij wel eens dat je denkt, goh, dit is niet voor het eerst dat er een bindings- of verlatingsangst wordt gezien binnen een relatie. Zie je dat wel eens terug in gesprekken in de praktijk?
Hoe bedoel je?
Nou, soms dan. Ik heb wel eens stellen die al jaren bij elkaar zijn en die dan bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe stap rondom het kopen van een nieuw huis of het wel of niet willen hebben van kinderen, wel of niet trouwen, dat dan ofwel verlatingsangst of bindingsangst de kop opsteekt. Maar op het moment dat je een tijdlijn maakt en teruggaat naar het persoonlijke leven of gebeurtenissen in de relatie, dan zie ik vaak wel een patroon terug bij individuen dat zich meer richt richting ofwel verlatingsangst of bindingsangst. Ja, zie jij dat ook terug?
Zeker, zeker. Ja, het is vaak in de relatie waar ze voor willen gaan, komt het gesprek echt op tafel van hoe kunnen we hiermee omgaan. Maar als je terugkijkt in de tijdslijn, dan zie je over het algemeen een patroon terug van de bindingsangst of de verlatingsangst. Ook in de historie van de relaties. Dat degene die bindingsangst heeft, dat die degene is die altijd de relatie uitmaakt, bijvoorbeeld.
Om dan iemand op die manier weg te duwen.
Ja,
ja.
Bijvoorbeeld van het maar niet echt die stap nemen van, oké, ik stap in deze relatie en we gaan verdiepen met z'n tweeën.
En zie je, als je dan naar de individuen kijkt, het heeft veel te maken met levensgeschiedenis. Wat heb ik tot nu toe meegemaakt met geliefden? Wat voor relaties heb ik daarmee gehad? Dus ik bedoel daar niet alleen maar liefdesrelaties, ik bedoel daar ook geliefden, dus ouders, broers, zussen en vriendschappen. Wat zie jij terug als jij kijkt naar individuen? Wat voor invloed heeft een levensgeschiedenis op de ontwikkeling van verlatings- of bindingsangst?
Ja, volgens mij ligt daar de oorsprong van de verlatings- of de bindingsangst. Ja, door je opvoeding, dat daardoor die angst groter is geworden.
Maar heeft het alleen met opvoeding te maken? Want sommige dingen zijn ook overmacht. Als er een dierbare plotseling komt overlijden bijvoorbeeld, dan heeft het niks te maken met opvoeding.
Klopt.
Dan is het gewoon een gebeurtenis in je leven die er.
Ja, dan is het een live event, waardoor je voelt van, het kan in één keer heel snel gaan.
En waarom is het dan eigenlijk zo dat met geliefden, dus mensen die dichterbij staan, dat dan zo binnenkomt? Heb je daar een verklaring voor?
Nou ja, dat komt vanuit de hechtingstheorie. Want dan ben je echt gaan hechten aan je geliefde. En als diegene dan in één keer wegvalt, doet dat natuurlijk ontzettend zeer.
Ja, en omdat het dan.
En omdat je eigenlijk, omdat niemand gekwetst wil worden, iedereen beschermt zichzelf tegen pijn, krijg je daar dus een enorme angst op. En daar komt weer bepaald gedrag uit.
Je zegt, je krijgt daar weer een bepaalde angst op. En ik zie het terug bij stellen en bij individuen in de praktijk dat angst dan de overhand heeft genomen in het maken van keuzes. In het wel of niet toelaten van vriendschappen of geliefdes of bepaalde banden met familie. Hoe kan het dan toch dat die angst zo soms blijft hangen? Heb jij daar een idee over?
De angst is natuurlijk een soort van beschermingsmechanisme voor ons. Dus de energie van angst zorgt ervoor dat je een soort van alarm krijgt in je lijf wat aangeeft, pas op.
Overleven.
Overleven, niet bewegen of heel hard rennen of heel hard vechten. Maar hè, het is echt een alarmsignaal. Dus de functie van angst is uiteindelijk goed bedoeld. Het is een beschermingsfunctie. Wat niet per definitie zegt dat het ook het juiste is om te doen.
Ja, alleen, dus als iemand het triggert, dan komt angst soms naar boven, terwijl het niet nodig is. Hoor ik dat goed?
Ja, volgens mij, het is niet eens iets waar je over nadenkt. Het is gewoon in een split second. Vooral met de bindings- en verlatingsangst. Die ligt ook zo diep bij de hechting. Het is zo gevoelig dat je daardoor meteen in dat overlevingsgedrag schiet.
Ja, en dat overlevingsgedrag zijn eigenlijk de symptomen die we net beschreven, van het dus vastklampen of de verbinding niet aan willen gaan. Je lichaam zegt letterlijk, kijk uit, anders dan overleef je het niet. En de mensheid bestaat nog omdat we dat vroeger goed hebben geleerd, maar dan het nu eigenlijk het tegenovergestelde effect heeft.
Die bindingsangst heeft, die blijft eigenlijk, die blijft zichzelf heel erg beschermen. Dus die durft eigenlijk de intimiteit niet aan, die durft de verbinding niet aan, want daar is diegene op gekwetst.
Dus stelt zich ook niet kwetsbaar op?
Stelt zich dus niet kwetsbaar op en die houdt eigenlijk af, de nabijheid. En degene die verlatingsangst heeft, die is misschien wel te kwetsbaar.
Waardoor het verstikkend kan aanvoelen voor de ander?
Ja, vastklampend, verstikkend, eigenlijk too much. Waardoor je ook het risico loopt dat de partner dan afhaakt.
Als we net terugkijken naar de gesprekken die we hebben in de praktijk, de vraag krijg ik wel vaak terug van iemand die aan het daten is. En dan gaat de vraag eigenlijk niet over wat er bij jou gebeurt, maar vaak over de ander. Dat vind ik opvallend, omdat het dan de focus ligt bij degene met wie je aan het daten bent. Met er gebeurt hier van allerlei dingen. En ik vraag me af of hij of zij bindings- of verlatingsangst heeft. De vraag over jezelf, die krijg ik eigenlijk niet zo vaak terug. Met wat heb ik eigenlijk? Of het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat er iets speelt. Maar vind ik wel interessant, want
ook niet bij singles, want dat vind ik juist wat dapper van die singles. Dat ze bij ons aankloppen en dat ze dan, ze komen dan bij ons binnen omdat ze juist in de zelfreflectie gaan en aangeven van, het lukt me niet om, bijvoorbeeld om echt die verbinding aan te gaan of echt die relatie aan te gaan. Daar komt deze heel veel voor, die bindings- en verlatingsangst.
Komt wel voor, zeker. Maar wat ik terugzie is dat het in eerste instantie bij een kennismakinggesprek dan wel een vraag is. Dit zou bij mij kunnen spelen, wat gebeurt er bij mij? Maar op het moment dat men echt aan het daten is of iemand leuk vindt, dan is in eerste instantie de focus echt op de ander. En moet ik eventjes die spiegel volhouden bij degene, maar waarom waren we hier ook alweer? We waren hier toch voor jou en niet voor de andere persoon. En dan is het, wacht even. wat doe ik eigenlijk? Dus het is natuurlijk zoveel gemakkelijker om, zeker als je in, date is natuurlijk toch kwetsbaar. Ja, het is heel leuk, maar ook vreselijk. Om dan de focus op iemand anders te leggen. Terwijl, de groei zit vaak bij jezelf. Niet vaak, het zit altijd bij jezelf.
En geef jij het wel eens terug van, ja, je hebt verlatingsangst of ja, je hebt bindingsangst?
Nee, want het heeft twee kanten van de medaille, kan bij dezelfde persoon voorkomen. En het kan net zijn dat iemand die je hebt ontmoet iets triggert, waardoor je of verlatingsangst of bindingsangst wat meer voelt. Maar om daar dan meteen een label aan te geven met dit is wat je hebt, daar, nee, dat zou ik nooit doen. En jij?
Nee, ik ook niet. Nee. En welke herken je zelf?
Welke herken ik zelf? Ik zit meer in het spectrum van verlatingsangst.
Oh ja, vertel.
Ja, 100%. Ja, vertel. Ik zou nooit iemand zomaar toelaten. Maar op het moment dat, en dat is dus met zowel met mannen als met vriendschappen, als met familie. Als iemand in mijn hart zit, dan zit iemand echt in mijn hart. Dus dan, no way dat je dat er dan mijn hart zal verdwijnen. Dus dat kan ik, denk ik, misschien.
Maar dat is dan een stukje dat die ik zal niet zo snel iemand toelaten. Is weer een deel.
Klopt. Aan het begin zou ik meer bindingsangst hebben. Ja, klopt. Maar als iemand dan is toegelaten, dan
Maar dus jij hebt een mix?
Ik heb een mix, ja. Dat realiseer ik me nu. Ik heb een mix. En jij?
En ik ga nog heel even bij jou blijven.
Dat mag. Dat is het helemaal vanaf, maar nee.
Hey, en want kan jij dat duiden? Is dat, heb jij dat verhaal voor jezelf rond? Wat maakt, hè, waar wij het nu ook over gehad hebben, van hechting en
ja.
Of een verlies? Of is dat voor jou te duiden?
Nou, niet op vanuit één punt van goh, ik heb iemand verloren. Maar ik heb wel vanaf jonge leeftijd geleerd om heel wat dingen alleen te doen. En
vanuit je kindertijd?
Vanuit mijn kindertijd, ja. Ja, en ik weet dat doordat ik dat als coping heb ontwikkeld, er in eerste instantie dus een muur is. Maar als men dan eenmaal is toegelaten, dan ja, ben je ook in mijn kring. Dus dat ja, mijn kring kom je niet meer vanaf.
Ja, dus dan komt het vastklampen.
Ja, dus dan komt het vastklampen met dat ga ik rare dingen soms doen. En dat is zeker door de geschiedenis van mijn leven tot nu toe onbewust een aantal keer getriggerd, waardoor er oud zeer omhoog kwam. En dat oude zeer, dat uitte zich denk ik in een niet kwetsbaar willen opstellen. Dus dan zit ik eigenlijk meer aan de bindingsangst. En in een andere situatie is het ja, ik weet eigenlijk niet of ik dan of ik ja, die verlatingsangst, hoe ik die dan laat zien. Want ik ga niet heel raar appen en ik ga niet extreem veel, maar ik denk dat ik die meer bij mezelf heb. Ik weet het niet.
Ja, dus dat je eigenlijk, hè, want het klinkt alsof je in de eerste instantie meer in de bindingsangst zit, want je laat mensen niet zo snel toe.
Klopt.
En dan ben je dus best wel onafhankelijk en vrij. En ja, dat als je eenmaal wel je hart hebt weggegeven, dan krijg je de angst van, oké, ik wil je ook niet kwijt.
Precies.
Dus jouw coping is niet dus heel erg naar buiten toe.
Nee, ik zou iemand gedrag nooit helemaal gaan stalken, no way.
Nee, dus het is geen aanklampgedrag. Nee. Alleen, wat dan? Wat is dan jouw, hoe uit jij dan dat je die verlatingsangst?
Nou, ik denk niet dat ik hem heel erg uit.
Het zit meer in je eigen systeem.
Het zit meer in mijn eigen systeem, ja.
In je hoofd, in je gedachtes.
Ja, ja, en dus andere mensen zullen daar niet van op de hoogte zijn. Ik hou hem echt bij mezelf.
Maar dan ben je ook niet eigenlijk heel kwetsbaar. He, zoals wij het net gezegd hebben van oké, de verlatingsangst is misschien wel te kwetsbaar. Want die kwetsbaarheid uit zich zo in het gedrag.
Dat klopt. Maar de symptomen die we net omschreven was hoe je het aan de ander kan zien.
Ja.
En in verlatings- en bindingsangst, dat hoef je niet per se altijd te zien. Zoals in ja, ieder proces, denk ik. Maar dat kan je intern wel voelen.
Het aanklampen gaat meer over dat het een kwetsbaarheid is van de verlatingsangst. Het is niet dat je dan je kwetsbaar opstelt. Nee. Dat is het verschil.
Ja.
He, want dus dan is het, je kan je nog steeds heel kwetsbaar voelen, maar het niet uiten.
Precies.
Ja.
Precies. Dus, en dat is misschien wel nog ingewikkelder. Want dan is dat dus een, bij mij een intern proces en heeft de rest van de omgeving geen idee. Ja. Zal ik ook niet zomaar toegeven. En als je het wat meer laat zien, dan kan je er wellicht ook de omgeving er wat sneller wat aan doen.
Maar ja, diegene waar het dan over gaat, die zou jou dan misschien wel eerder in de bindingsangst zetten.
Ja, ja, ja.
Dat is wel het meest zichtbaar.
Ja, dat is het meest zichtbaar, 100%. Ja. Ja. En jij?
Ja, ik zou zeggen de bindingsangst.
En waarom de bindingsangst?
Nou, ik laat mensen ook niet zo snel toe, tenminste echt toe. Ik ben voorzichtig en over het algemeen, nu heb ik al heel lange tijd een relatie. En, hè, dus dat is allemaal heel fijn. Alleen in het begin zou ik eerder zeggen de bindingsangst. Ja, ja, omdat ook een beetje dat ik gewoon ben best wel onafhankelijk, zelfstandig. Ik doe mijn eigen ding.
Is het ook een beetje het leven hoe het gevormd is tot nu toe?
Ja, ik bedoel, nou ja, dus ik ben even een drieling. Dat was gewoon, we hadden nog twee halve broertjes. Het was gewoon, het gezinsvolume was te groot voor één stel ouders. Nou, mijn moeder was dan thuis, mijn vader was dan aan het werken. Het was gewoon te groot om de aandacht, er was gewoon te weinig aandacht. En dus wij moesten gewoon allemaal ons eigen ding doen.
Ja.
Eigenlijk, ja. We moesten gewoon onszelf redden. Dat heeft er wel voor gezorgd dat, ja, dat ik dus ook niet zo snel mensen echt toelaat.
Maar en als mensen dan zijn toegelaten?
Ik herken dat wel in mijn eigen relatie. Als ik dan toch gekwetst word, dan kan ik denken, ik red mezelf wel. Dus ik schiet niet in de angst van verlating. Ik denk altijd, nou, ik red mezelf wel. Gewoon, dat is dan mijn angst. Gewoon, je herpakt jezelf. En, dus daar heb ik dan heel veel vertrouwen
in. Maar dan duw je iemand dus meteen weg.
Ja, dat klopt.
Er zit geen proces voor nog.
Nee, er zit niet zoveel proces voor, nee. Dat zit er wel, alleen in die angst kan ik dat niet uiten. En die angst schiet ik in een soort van... Dus die angst zorgt voor paniek.
Ja.
En die paniek van mij is, Joey, get yourself together. En, weet je, in de overleving.
Strong independent woman, let's go.
Yes, okay. Ja. En nu ben ik getrouwd en nu heb ik een gezin en nu heb ik kinderen. En dan kan dat allemaal niet meer. Maar daarvoor, dan had ik altijd mijn spullen al gepakt.
Ja.
En stond ik al bij de deur. Ik ga nu weg. Nee, ja. En mijn partner Jochem nu, die liet mij gewoon... Die accepteerde dat niet. Dus die
wat zei hij? Doe eens normaal?
Ja. Die zei, dit gaan we niet doen. Jij gaat helemaal nergens naartoe. We gaan hier gewoon over praten. Dus door mijn relatie... Heb ik dus wel die tussenfases, die tussenruimte... heb ik wel geleerd.
Ja.
Dus ik zou mezelf zeker in de bindingsangst zetten. Zeker niet in de verlatingsangst.
Ik besef me echt oprecht nu pas... dat dat gedeelte wat ik dus wel voel van verlatingsangst... dat ik dat niet deel. Dat besef ik me nu.
Oh ja?
Ja, dat ik...
Wat een mooi inzicht, Jikke.
Ja, wat fijn. Dank je, Joey. Therapie hier zo. Ja.
Nee, maar ik kan me dus voorstellen in jouw verhaal... dat het voor jouw partner ook ingewikkeld kan zijn. Want die ziet eigenlijk dan alleen maar die strong woman.
Ja, want dat is aan het begin.
Ja.
Ik ga dus echt, ik bewijs je eerst maar. En als dan op een gegeven moment het voldoende bewezen is... dan heb ik... Nou, dat wellicht dat stukje verlatingsangst dat dan opkomt, maar dat deel ik niet. En op het moment dat dan dat te lang blijft spelen, dan denk ik, ja, zoek het uit. Dus dan ga ik weer terug in die bindings eigenlijk.
Ja.
Bindingsangst.
Bij jou is het meer een sandwich.
Het is een sandwich.
Ja, maar het is wel heel interessant om te zien, want eigenlijk dat hele verlatingsstuk, dat deel jij dus eigenlijk met niemand.
Nee.
Terwijl je er zelf wel eigenlijk in vastloopt.
Ja.
Want je raakt er wel gekwetst op.
Ja, klopt. Klopt. En je men kan zich er terug... daar ook niet bewust van zijn, want ik deel dat niet.
Nee.
Maar als we het dan hebben over de triggers... want dat zijn triggers die bij mij raken... maar ook bij stellen en bij individuen waar we mee spreken. Wat kunnen we daar dan mee doen? Want blijkbaar is dus iemand anders die een persoon triggert... maar de andere persoon... hoeft er niet altijd bewust van te zijn dat het een trigger is. Hoe los je dat op? Joey, wat geef jij daarin terug aan stellen of individuen?
Wacht even, ik weet niet of ik helemaal je vraag snap.
Nou, we hebben het dus nu over triggers, toch?
Ja.
Triggers naar angst.
Ja.
En angst maakt dat je in overlevingsmodus schiet. En van die triggers, daar is degene die de triggers veroorzaakt... niet altijd van bewust, maar... Zoals we net achterkomen bij mij, ben ik daar ook niet altijd van bewust. Dus wat kan je dan doen als er triggers zijn waar je niet bewust van bent?
Ja, volgens mij heb je te kijken naar het verschil tussen wat angst is... en wat een stukje emotie is, dus kwetsbaarheid. Of
door de intuïtie.
Ja, nou ja, dus intuïtie, in ieder geval emotie, kwetsbaarheid is. Want het is heel natuurlijk en heel gewoon... dat je vanuit je angst reageert. Dus het lostrekken van die angst en van die kwetsbaarheid... van ik ben bang om verlaten te worden, dus ik ga aanklampen... dat gebeurt in zo'n split second. Daar ben je niet eens bewust van. Dat is gewoon een natuurlijke reactie.
Maar hoe worden we daar ons dan bewust van? Want daar zit dus de oplossing...
Nou, daar zit een sleutel. Als je bewust wordt van je overlevingsgedrag... en welke gevoel en welke behoefte daaronder ligt. En kijk, het lastige met die bindings- en verlatingsangst... is dat het zo gerelateerd is aan een, aan een relatie.
Ja.
Want je zou kunnen zeggen van, er zijn heel veel angsten en daar ligt over het algemeen een behoefte onder, een bepaald gevoel onder. En dat kan je eigenlijk vaak in je relatie goed aangaan, omdat je, net zoals wat ik net vertel, van oké, ik ben ik zat echt in de bindingsangst. Ja. En door mijn partner leer ik eigenlijk.
Maar hij kon jou daarin ook goed spiegelen en hij kon daar ook een rem op zetten. Dat is niet in iedere relatie zo.
Nee, dat klopt. Maar goed, dus de relatie biedt mogelijkheid tot groei.
Ja, oké.
En die bindingsangst en verlatingsangst, die is zo relationeel dat je dus eigenlijk het groeiproces bijna niet eens aan kan gaan, omdat dan één van de twee al eruit gestapt is.
Dus daarmee zijn dus bepaalde lessen of groeimogelijkheden voor het individu ook niet mogelijk als je daar naar angst gaat leven.
Dan wordt het heel lastig als je het alleen vanuit angst gaat doen. Dan schiet je elke keer in hetzelfde patroon. Dus ik zou zeker zeggen van, ja, je kan er echt wel mee aan de slag. Alleen dan moet je gewoon naar jezelf. Er is gewoon niemand anders bij wie je eigenlijk, bij wie je dit kan neerleggen.
Ja.
Met een beetje geluk kan dat in je relatie, omdat je een partner hebt die zegt, of ik accepteer dit niet zoals Jochem dat deed bij mij. Mm-hmm. Of dat een partner, stel je voor, je hebt echt de verlatingsangst en het gedrag komt heel erg naar buiten. Het wordt gedeeld met wel aanklampgedrag, met bellen en appen. Ja, dan kan je daar ook gewoon een gesprek over hebben van, waar gaat.
Dus dan heb je meer dat jij degene bent die het bij je partner ziet, daar heb je het nu over.
In de relatie zou je dat eventueel ook samen daar een beetje aan kunnen werken. Maar los daarvan, de eerste stap is sowieso dat je bij jezelf na hebt te gaan van, oké, kan ik mijn angst onderscheiden van mijn emotie?
Maar wat op het moment, want dat zie ik ook veel terug, dat je dus een partner hebt waarbij je ziet bij degene gebeuren, weet ik veel, te veel appen of uit een verstikking. Je voelt van, god, dit is gek wat er nu gebeurt. Maar zeg je daar nou bij, het enige wat je kan doen is een aantal tipjes geven, maar het is eigenlijk een individueel proces wat mensen aan moeten gaan.
Het is een individueel proces en een relationeel proces. Als je in relatie zit, hè, want ik denk dat heel veel ook dit wel enigszins wel bewust hebben van, volgens mij zit ik in het een of het ander. En als je niet in relatie zit, wordt het ook niet zo snel getriggerd. Maar dan juist kan je er ook mee aan de slag.
Want, nou, als je aan daten bent, dan wordt het ook meteen getriggerd.
Tuurlijk,
toch?
Het komt gewoon meteen terug.
Ja, maar dat heb je het al over een relatie als je met iemand aan het daten bent.
Ja, maar stel je voor, je bent niet aan het daten en je voelt, kijk, als je niet aan het daten bent, maar je kijkt wel terug naar je relatiegeschiedenis en je denkt, jeetje, hoe kan het nou toch dat die relatie elke keer uit wordt gemaakt? Hoe kan het nou toch dat die partner elke keer afhaakt als we eenmaal wat verder in het proces zijn en het wordt een soort van spel, weet je? Zo'n kat- en muisspel met bellen en dan meer bellen en dat ik dat gedrag dan ga doen. Dus dat zijn allemaal vragen waar je ook zelf mee aan de slag kan.
Ja, dus dan is het eigenlijk terugkijken naar je eigen levensloop tot dan toe.
Ja.
Want het is niet alleen kijken naar het nu.
Nee, zeker niet. Nee, want dat hadden we net ook gezegd. Dat is de bindings- en verlatingsangst is juist terug te vinden in patronen.
Ja, in de hechting.
En in de hechting. En bijvoorbeeld in een live event of een iets wat in één keer gebeurt.
Wat zouden we de luisteraars mee kunnen geven als er binnen je relatie of in een datende situatie je voelt bij jezelf of je denkt over je partner, er is sprake van bindings- of verlatingsangst. Wat zouden we als een soort van concrete tips kunnen meegeven met dit kunnen jullie dan nog doen?
Nou ja, het is sowieso belangrijk om nog een keer te noemen dat verlatings- en bindingsangst dus verschillend zijn. Maar ze hebben ook overeenkomsten. En dat betekent, het belangrijkste verschil ligt vooral in de manier waarop je met deze angsten omgaat, met nabijheid en intimiteit. Ik denk dat is goed om te noemen. Dus mensen met verlatingsangst zoeken nabijheid en bevestiging. En mensen met bindingsangst vermijden dit juist uit vrees voor de gevolgen. Dus dat is dat we dat even duidelijk hebben. En dan qua wat wij jullie graag mee willen geven is,
het is in ieder geval ook dus zelf in de spiegel kijken. En dus triggers of blauwe plekken die ontwikkeld zijn door het leven bij jezelf herkennen. Dus daarin zou ik altijd aanraden om meditatie of self-fullness. Dat geeft altijd het onbewuste wat meer, legt het wat meer bloot. Dat zou ik als tip mee kunnen geven.
Ja, om het verschil tussen de angst en je emotie.
Ja.
Hè, dus om het verschil tussen angst en emotie goed te ervaren in je lichaam. Dat angst veel een hele andere energie heeft dan het kwetsbaar zijn, de emotionele behoefte die eronder ligt. Want die is veel meer voelbaar in rust en kalmte.
Ja.
Daar kom je met een stukje meditatie of mindfulness of ademhalingsoefeningen of yoga. Dan komt daar veel meer ruimte voor. En als je dat een beetje los kan halen, dan kan je ook anders acteren naar buiten.
Ja, en wellicht is dus dan het opschrijven van de gedachtes, de angstgedachtes, is ook een tip die we de luisteraars mee kunnen geven. Dus hou een dagboek bij. Schrijf aan het begin van de dag of aan het eind van de dag, schrijf gewoon wat op. Want wellicht zijn dus de gedachten waar je mee opstaat zijn echt heel anders dan waar je de dag mee afsluit. En dat teruglezen, dat geeft vaak inzichten. Het heeft in ieder geval mij heel erg geholpen om een dagboek bij te houden.
Ja?
Ja, dat was echt fijn om dan en wat teruggelezen van god, dit is echt vanuit emotie opgeschreven. Dit is echt, dit is echt angst. En sommige dingen dat als je dan terugleest, je schrijft het ook van je af. Dus dat je ook denkt, oké, dit klopt helemaal niet wat ik nou allemaal aan het opschrijven ben. Wat voor gedachten dit dan zijn. Maar ook als je het terugleest, dat het dan is, oh wacht even, eigenlijk zat mijn gevoel zat wel al goed. Ik wist het eigenlijk ook wel, maar ik wilde het gewoon niet.
Maar dit stukje komt dan meer vanuit je verlatings, of niet?
Ja.
Bijzonder, ja. Dus je deelde het in je dagboek.
Ja, klopt, maar dus niet met anderen. Maar dat werd voor mezelf dan wel een stukje helderder wat er gebeurde. Ja,
ja want ik denk voor de verlatingsangst is die echt heel goed, dat journaling. Dat je gewoon beeld krijgt van, oké, eerst al mijn angsten eruit schrijven en daarna naar wat zit eronder, wat voel ik hier eigenlijk bij en waar gaat het voor mij over?
Ja, maar goed, ook met bindingsangst helpt dat ook, want dat heeft ook vanuit angst te maken. Dus,
tuurlijk, ja. Maar ik zou denken, bij bindingsangst gaat het veel meer over dat je ook ervaringen moet opdoen om die relatie te vertrouwen.
Ja.
Dus dat gaat veel meer over echt kleine toezeggingen doen, stapjes nemen in die relatie om te gaan durven.
Nee, maar goed, als je impulsief er bijvoorbeeld een einde wil maken aan een relatie of aan een datende situatie, wellicht als je het opschrijft met wat je wil gaan doen, dat wel inzichten biedt, mogelijk creëert met, oh ja, wacht eventjes, dit is weer mijn coping die nu omhoog die nu speelt, laat ik het maar niet doen.
Nee. Dus wat hebben we? We hebben de meditatie, yoga en mindfulness, het dagboek, dus het journaling, kleine stapjes nemen en toch durven om
zelf in de spiegel te gaan kijken. Uiteindelijk gaat het daarom.
Zelf in de spiegel te kijken en kwetsbaar te zijn.
Ja.
Dus deel het als je dit ook voor jezelf duidelijk hebt. Bedankt voor het luisteren van onze podcast. Heb je een spraakmemo of vraag? Stuur het gerust via onze sociale media. Als je zelf aan de slag wilt met liefde en relaties, bekijk dan ons programma op onze website www.praktijkdeliefde.com.